Gemeente, goedemorgen. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Maria van den Berg, het dochtertje van Peter en Wilma, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En Jan de Ruiter is weer terug van zijn verblijf in de herberg. Familie van der Linden van de derde Konissenstraat is vandaag 25 jaar getrouwd. Meneer Kooijman moet Deo van Lente dinsdag 4 september voor een dag worden opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Vanavond is er voor de beleidende lidmaten die vorig jaar en dit jaar beleidenis hebben gedaan een bespreking over het heilige avondmaal. De avond staat onder de leiding van de dominee en begint om 8 uur. Morgenavond komt de vrouwenvereniging weer voor de eerste keer in het nieuwe seizoen bijeen. En alle vrouwen in de gemeente zijn van harte welkom. De avond begint om 7:45. Morgenavond is er ook de opening van het nieuwe schooljaar van de Guido de Bren in ons kerkgebouw. We adviseren u om uw persoonlijke bezittingen vandaag mee naar huis te nemen. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week, zal er dinsdag 4 september van 7 tot 7:30 zijn zuur en morum worden gehouden in de consistorie. 8 september is er een open monumentendag. Ook onze kerk zal eraan meedoen. We vragen ook uw aandacht voor de opening van het winterwerk op zaterdag 15 september. Het thema is de christelijke hoop. En er is weer een heel programma gemaakt. Meer informatie staat in en om. En u bent allemaal van harte uitgenodigd. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming het kerkelijk medisch werk. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst van voorbereiding om het avondmaal zal voorgaan onze dominee van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u en de mensen thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 19 en daarvan vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze overdij. Psalm 19, vers 6 en vers 7. gaan nu luisteren naar de geboden van God en willen daarna zingen naar Psalm 95, vers 6. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Psalm 95, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heilige Schrift in het Oude Testament, Jesaja 26, en we lezen daarvan vers 1 tot en met 13. Jesaja 26, vers 1 tot en met vers 13. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Doe de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, het welk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, gij zult allerlei vrede bewaren, wanneer, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid. Want in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. Want hij buigt de hooggezetene neder, de verheven stad, Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van me is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land. En hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, is uw hand verhoogd? Ze zien het niet. Maar zij zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijdes verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Doch door u alleen gedenken wij uw naam. Tot zover de schriftlezing. Wij houden vanmorgen een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. En wij lezen dan ook altijd het avondmaalsformulier. En ik wil nu met u het eerste gedeelte lezen waar ik ook over wil gaan preken. Het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met vers 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en hij zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt en doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En hij zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven en ten tweede dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Jezus Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Tot zover voorlopig en over dit eerste gedeelte van het formulier willen we samen gaan nadenken. Maar vooraf verootmoedigen wij ons in het gebed. Trouwe Heere in de hemel, grote en machtige God, maakt u ons stil van binnen als wij in deze ogenblikken voor uw heilig en voor uw vriendelijk aangezicht mogen komen. Heere, wij komen tot u om u te danken dat er een plek is in deze grote stad. We mogen samenkomen rondom u en uw naam. En niet alleen op deze plek hier, maar dat er verschillende plaatsen zijn in deze stad, waar mensen rondom u samenkomen, in uw naam zich vergaderen en aan u mogen denken. En van u mogen zingen en tot u mogen bidden en van u mogen horen en van u mogen leren. Heren, wij danken u voor deze rustdag. En tegelijkertijd bidden we van u, o God, wilt u met uw Heilige Geest dan ook in onze harten zo werken, dat we ook iets van uw tegenwoordigheid mogen ervaren. Dat u de levende God bent. Niet een God die dood is, maar die leeft. Niet een God die afwezig is, maar die aanwezig is. Niet een God van vroeger, maar een God ook van vandaag. Heren, wij danken u dat u nog steeds doorgaat met uw machtig werk om zondaren aan uzelf te verbinden, te vernieuwen. Eens zijn we goed uit uw hand voortgekomen. Maar het is zo grandioos misgegaan door onze schuld. We hebben u de rug toegekeerd. En heren, we hebben het ook gezongen. Ik heb van dat volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. En als we dat tot ons laten doordringen en we keren tot onszelf in, dan vragen we, heren, hoe lange tijd hebt u nou van mij al niet verdriet gehad? Dat ik mijn eigen weg ging en mijn eigen wil deed. Dat ik wel de woorden van u hoorde, maar er niet naar luisterde. O heren, dan is er alle reden om ons voor u te buigen, ons te verootmoedigen. En dan ook onze zondigheid, ook onze zondige aard, heren, het aan u te belijden. Heren, het was niks, maar het is niks ook en het wordt niks ook. Als we onszelf moeten verbeteren, dan gaat het één dag goed. Dan gaan we één stap vooruit in de voorbereidingsweek, om dan een dinsdag weer twee stappen achteruit te gaan. En zo komen we tot u, heren, om u te belijden dat er uit ons niets goeds is, wat nou voor u aangenaam is. En dan willen we u ook danken, o God, dat er nog een blijde boodschap bij u vandaan verkondigd mag worden. Dat het eens goed was en dat het door ons slecht geworden is, maar dat u nou redenen neemt uit uzelf om het nou weer goed te maken. En dat u daarom ook de Heere Jezus, uw Zoon, gezonden hebt. En daar mogen we bij stilstaan volgende week, wat het u gekost heeft om nou een sterveling te maken tot een hemeling en een zondaar te maken tot een kind van u. En Heere, zo willen we u bidden. Bidden of we u op een bijzondere manier uw nabijheid en uw tegenwoordigheid vandaag, vanmorgen, vanmiddag ook en vanavond, als we met de beleidende lidmaten nog eens willen samen spreken over het heilig avondmaal, de betekenis en wat nou voorbereiding betekent en hoe je dat doet. Maar ook in de voorbereidingsweek en ook volgende week, heren, als u er bent, dan is het goed. Als u er niet bent, dan hebben we wel de tekenen, maar we missen u. En daarom bidden we, o God, daalt u af. En als u komt in ons midden, dan zal het worden gemerkt. En dan zal er zegen vallen. Heren, dan zullen de harten worden geraakt, maar ook harten worden vernieuwd. Daar bidden we u om. Wilt u het stedenhart wegnemen en ons een nieuw hart, een vlezen hart geven. Een teerhart. Een hart waarin de Heilige Geest woont. En waarin de Heer Jezus door het geloof heerst. Een hart dat uw geestelijke zegeningen kan ontvangen en dat hemelse vrucht mag voortbrengen. Een hart dat de zonde mijt en schuwt, omdat het u verdriet doet en ons schade doet. Een hart dat zich mag voorbereiden op de hemel en dat verlangen mag naar u komen. Schenk ons zo'n hart, Heere, dat warm voor u mag kloppen. Wij lezen in uw woord dat u opwekt, zingt vrolijk gij onvruchtbare. En zo kunnen we ons voelen als een onvruchtbare. Heren, dat het gebed zo levenloos is. En dat de liefde zo koud is tot u. En dat het geloof zo zwakjes is. En dat de genade in ons hart verlept is. En dan hebben we behoefte aan een frisse bui uit de hemel. Een frisse regenbui van uw genade. Opdat er trossen mogen worden gezien. Vruchten 30, 60, 100 fout. Heren, wilt u het schenken? Opdat wij ons in u mogen verblijden en opdat wij voor u een vruchtbaar leven mogen hebben. Die vrucht die niet uit ons, maar uit u gevonden wordt. Breng ons daarom telkens maar weer opnieuw bij het kruis, waar het leven voor onze ziel gevonden wordt, maar ook de vruchtbaarheid. En houd ons zo dicht bij u, dat we in de schaduw van uw vleugelen mogen leren zingen. We danken u, Heren. voor de zegeningen die u gaf. Dank u voor de kleine Maria van de Berg die we thuis mocht komen. Ze is nog zwak. Ze is nog zwak. Maar Heere, legt gij uw machtige handen. Dat ze om haar leven, om haar kleine leven, dat ze in uw handen gedragen mag zijn. En wilt u ze sterk maken door uw kracht. Heere, we danken u dat ze thuis mocht komen. We danken u ook voor de familie van de Linde die 25 jaar getrouwd mogen zijn. Ook daarin, Heere, betoont gij uw goedheid. Als je als man en vrouw, als er liefde mag zijn, als er ook trouw mag zijn, als er ook mag zijn een zoeken samen van u en een willen dienen van u, als er een ommekeer in het leven gekomen is, Heere, o, we prijzen uw grote naam. Gedenkt u de familie en zegen hen en het gezin. Wij willen u ook, Heere, danken voor de afgelopen week, voor de vakantie Bijbelweek. U hebt het wel gemaakt. U hebt kinderen gestuurd. We hebben er vorige week voor gebeden. En zelfs een donderdagmiddag waren er 22 kinderen. We danken u dat ze het woord van u mochten horen. Het zaad is weer gestrooid. Met verwachting mochten de leidinggevenden dat zaad van uw woord strooien. En nou mogen we het met vertrouwen ook weer aan u teruggeven, Heere. U bent het die de wasdom geeft. En u doet er mee. U doet er altijd wat mee. Heere, wilt u zo die kinderharten bewerken. Om hen een hoopvolle toekomst te geven door de Heere Jezus Christus. Wees u de zin en het doel van hun doelloos leven. Heere, zo willen we u ook bidden voor degenen die ziek zijn. Danken ook voor Jan de Ruiter die weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Bidden voor degenen die ziek zijn. We hoorden dat mevrouw Houberg plotseling is opgenomen in het ziekenhuis op haar hoge leeftijd. Gedenk haar, Heere. Schenk haar genade. En als het nodig is ook stervensgenade. Zo leggen we alle zorgen ook voor u neer. Heere, gedenkt u ook onze collega en broeder, dominee Nicolai, die vanmiddag afscheid hoopt te nemen en met emeritaat mag gaan. Mag het een zegenrijke dienst zijn en dat uw naam mag schitteren. Heere, en zegen ook de arbeid die hij ook hier in Rotterdam-Zuid, in het bijzonder de Johanneskerk, mocht verrichten. We leggen onze gebeden neer. Onze voorbeden ook voor elkaar, voor de troon van uw genade. Zie op ons in gunst van boven, om Jezus willen. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 26, vers 2, 3 en 4. Psalm 26, vers 2, 3 en 4. zet boven de preek van vanmorgen de woorden der inzetting. En ik wil u bij een drietal gedachten gaan bepalen. De woorden der inzetting die wij lezen in het begin van het avondmaalsformulier, dat zijn de woorden uit 1 Korinthe 11. Woorden van Paulus, en daar zijn drie dingen uit te halen. Dat is ten eerste de dodenherdenking bij het avondmaal. Er staat dat de Heere Jezus op een gegeven moment zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Avondmaalsviering is in zekere zin dodenherdenking. Het tweede is de deelneming aan het avondmaal. Hoe moet dat? Er staat, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. De deelneming aan het avondmaal. En ten derde de bedoeling van het avondmaal. Er staat op dat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Avondmaal vieren is niet tot schrik, maar tot troost. Ik zet eens boven de preek de woorden der inzetting. Ten eerste gaan we letten op de dodenherdenking. Ten tweede op de deelneming. En ten derde de bedoeling. Ja, het aloude avondmaalsformulier wat al zoveel eeuwen gelezen wordt. Rondom het vieren van het avondmaal met de kerk der eeuwen. Vorige keer heb ik iets verteld over de, als een soort inleiding, hoe het ontstaan is. Dit formulier. Ik heb iets gezegd over de indeling van het formulier. Dat je een leerstellig gedeelte hebt, een liturgisch gedeelte. En we zijn vorige keer geëindigd met de allereerste zin dat het gaat over het woord van God. Dat eigenlijk het avondmaalsformulier heel dicht wil blijven bij het woord van de Heere. En ons wil gaan uitleggen, op grond van het woord van God, samenvattend wil uitleggen wat nou het avondmaal is, betekent, voor wie en wat de bedoeling daarvan is. Het heilige avondmaal, gemeente, dat verbindt eigenlijk de eerste en de tweede komst van Christus. Zijn eerste komst in het vlees en zijn tweede komst op de wolken. Wij gedenken de dood des Heren, dat is zijn eerste komst, totdat hij komt en dat is zijn tweede komst. Dus volgende week als de tafel staat aangericht, dan valt er aan de ene kant de schaduw van het kruis op de tafel. En aan de andere kant valt daar ook al op het licht van het komende vaderhuis. Alle twee. Aan de ene kant, als het gaat over het avondmaal, het is eigenlijk het hoogtepunt van samen zijn van gemeente. Een brandpunt ook, een middelpunt. Aan de ene kant kijken we terug in geloof naar het wonderlijke, machtige werk wat Christus heeft gedaan, stervend aan het kruis. En aan de andere kant kijk ik ook vooruit in hoop, in verwachting, totdat hij komt. De meester komt terug. In zijn hele koninkrijk, dat neemt hij dan mee. Een terugblik naar het kruis en een vooruitblik naar zijn komst, zijn koninklijke komst. De koning komt eraan. Een terugblik in geloof en een vooruitblik in hoop. Nou, de eerste gedachte is dodenherdenking. Het is in de eerste plaats een terugblik in geloof. We kijken achteruit naar wat de Heere Jezus heeft gedaan. Zijn grote daden van verlossing. Een gedenken aan de dood van de Heere. Zo dikwijls als gij dit doet, doe dit tot mijn gedachtenis. Een herhaaldelijk herinneren. Een vergeet mij, met de hoofdletter mij, M, vergeet mij niet. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het is een herinneringsmaaltijd. We herdenken één dode, maar die ene dode is voor ons wel de geliefde. Daar hebben we betrekking op gekregen. Die voor ons zo enorm veel is gaan betekenen in ons leven, avondmaalgangers. Het is een heerlijke gedachtenis, maar ook het is een bittere gedachtenis. Een heerlijke gedachtenis aan zijn bitter lijden en sterven. Ik ben verlost en dat is heerlijk. En dat mag ik gedenken. Maar het heeft zijn bloed gekost. En dat is bitter. Dat is diep, dat is ernstig. Dat is heel wat. Doden herdenken. Dat moet u onthouden. Weet je, als het erop aankomt, gemeente, jongens, meiden, als het erop aankomt, is er maar één iets wat mij kan behouden. Als er echt op aankomt. Weet je wat ik dan zeg tegen mezelf of wat ik dan zeg tegen een ander? Vrouw Houber is opgenomen, plots weet niet precies wat het is. Oude vrouw van in de 94-jaarse, dacht ik. En als het er dan op aankomt, als het nou zo'n uur komt dat je het tijdelijke met eeuwige moet verwisselen. En dan kom je daar als jong domineetje bij zo'n oude vrouw. Stel ik me voor, hè. Weet je wat ik dan zeg? Heb geen grote mond meer. Als de dood komt, de majesteit van de dood, moet een mens zwijgen. Maar het woord Gods gaat open. En dan zeg ik tegen haar, Jezus, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart en ook van haar hart. Dat is het. Dat is het. En dat gedenken we nou aan de tafel. Dat verzoenende sterven is het rustpunt en daarom mogen we zitten aan de tafel. Zitten bij hem van mijn hart. Dat kostbare bloed, wat mij gered, gereinigd heeft, verlost heeft. Het is een nachtmaal, zegt Calvijn, een gedenkteken, een gedenkteken. Doden herdenk ik, een gedenkteken ingesteld om onze zwakheid te hulp te komen. Want als wij voldoende zouden denken aan de dood van de Heer Jezus, dan zou dat hulpmiddel overbodig zijn. Maar, zegt Johannes Calvijn, hij heeft de Heer dat gedenkteken als een hulpmiddel ingesteld, opdat we aan hem blijven denken, want we vergeten hem zo makkelijk. Ik heb van dat volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Een hulpmiddel, hoort u dat? Daar wil ik even wat over zeggen. Het avondmaal is geen evangelisatiemiddel. Het is niet, ik ga aan de tafel om tot geloof te komen. Dat is het niet. Maar het is een hulpmiddel voor gelovigen. Om hun geloof te versterken in hem. In wie ze hun vertrouwen hebben gesteld. Voelt u het verschil tussen een evangelisatie? Kom maar naar de tafel en dan kom je vanzelf al tot geloof. Nee. Geen evangelisatiemiddel om tot geloof te komen, maar een hulpmiddel voor geloof, voor gelovigen in hun zwakheid en in hun aanvechtingen. Om hem te blijven herinneren, om hem niet te vergeten. En daarom, beste mensen, dodenherdenking. In zekere zin is het een rouwmaaltijd. En ook een feestmaaltijd. Ja, het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar het zit er allemaal in. In zekere zin een rouwmaaltijd. Wij gedenken de dood des Heren. Er is iemand gestorven. En dan worden de rouwkaarten uitgedeeld. Aan wie? Aan wie? Aan iedereen? Nee. De rouwkaarten worden verstuurd aan hen die op enige lijn manier een betrekking hebben gekregen op de overledene. Zo werkt dat toch bij ons? Je stuurt niet iedereen een rouwkaart, maar alleen degene die op een of andere manier de overledene hebben gekend en geliefd. En zo is het, nou ook, zo is het ook in de kerk. He, doe dit tot mijn gedachtenis. De rouwkaarten gaan uit naar hen die de gestorvene hebben gekend, hebben leren kennen en die hem lief hebben gekregen. En die zoveel voor mij betekend heeft. Dodenherdenking. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat springt eruit, als eerste ook. Weet je, er zijn zoveel mensen die de avondmaalstroost missen. Waarom? Omdat ze te veel gericht zijn op zichzelf. Te veel gericht zijn op je eigen zondigheid, op je eigen geloof. Ik heb te veel zonde en te weinig geloof. En dan kijk je naar jezelf en dan doe dit tot mijn gedachtenis. De Heere wil als het ware onze aandacht richten op Hem. En in het bijzonder niet op zijn woorden of zijn daden, maar vooral op zijn lijden en sterven. Dat verzoenende. Dat is de oorzaak van mijn behoud. Zijn dood bracht mij het leven aan. Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan. Hij neemt ons als het ware mee naar Gethsemane. En Hij laat ons zien, als wij de beker krijgen en mogen drinken, Hij laat ons zien dat de beker der dankzegging voor mij, dat die verworven is omdat Hij de beker in Gethsemane werd voorgesteld die gevuld was met de toorn van God. Omdat Hij de beker gevuld met Gods gramschap moest leeg drinken tot op de bodem toe. Golgotha. Laat ik een voorbeeld noemen. Doe dit tot mijn gedachtenis aan Hem. Laat ik een voorbeeld noemen. Kinderen, jullie hebben, het hangt trouwens in de consistorie ook, jullie hebben ongetwijfeld al eens een keer gehoord en gezien dat hele beroemde schilderij van de beroemde schilder Leonardo da Vinci. Dat schilderij van het laatste avondmaal. En nou heb ik een keer gelezen hoe dat nou ontstaan is. En daar zit een les in. Wel, hij heeft dat geschilderd, Leonardo da Vinci heeft dat geschilderd op een muur van een klooster. En hij heeft er al zijn kunstenaarstalent als het ware ingelegd. Prachtige schilderij op het laatste avondmaal. Zelfs de beker die de Heere gebruikte tijdens het avondmaal was prachtig door hem geschilderd. Nou, toen het schilderij klaar was, toen mochten enkele van zijn vrienden, die mochten het alvast bekijken. Nou, die vrienden die kwamen en hun aandacht viel al direct op die prachtige, schitterende, geschilderde beker. Een gouden beker. Een prachtig versierd met edelstenen. Hoe is het mogelijk dat een mens dat kan schilderen? En ze riepen uit, wat een prachtige beker zeg. We hebben nog nooit zo'n mooie beker zien afgeschilderd. En toen Leonardo da Vinci dat hoorde, toen deed hij meteen zwarte verf over de beker. En nu zag de beker er gewoon als een alledaagse beker uit. Hij kon het niet verdragen dat de heerlijkheid en de schoonheid van Christus in de schaduw zou staan en de beker op de voorgrond zou staan. Dat kon hij niet verdragen. De heerlijkheid van de Heer Jezus en niet de schoonheid van een beker staat op de voorgrond. Doe dit tot mijn gedachtenis. Al zitten we in een schuurtje, al neem je in plaats van een zilveren beker een plastic kroes, dat maakt allemaal niet uit. Doe dit tot mijn gedachtenis. Er zit ook iets in van de toekomst, hè? Aan de ene kant denken we aan Hem die gestorven is, maar aan de andere kant weten we dat Hij leeft en dat Hij terugkomt, totdat Hij komt. Er is ook verwachting en vooruitzien. Het avondmaal is het sacrament van de tussentijd. Dat wil zeggen tussen de eerste en de tweede komst. Later, als de Heer Jezus terugkomt, is de avondmaal niet meer nodig. Althans, op de manier waarop wij het vieren. Als de Heer Jezus terugkomt, dan valt het sacrament weg. Het sacrament is een teken. Een teken van iemand die er nog niet is. Nog niet teruggekomen is. Een teken. Een foto. Een pasfoto, maar dat is niet hetzelfde als de persoon zelf. Zolang wij het met het teken moeten doen, de pasfoto als het ware, met ogen van het geloof zie ik in die teken iets van Hem, een foto. Maar als de persoon zelf terugkomt, kan het fotootje de kast in, want dan is hij er zelf. Als de Heer Jezus terugkomt en Hij neemt je mee naar de hemel, dan mag je daar avondmaal vieren, niet meer met de tekenen, maar met het lam zelf in het midden. En weet je, als de Heer je hart weer opnieuw eens vervullen mag, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, vandaag, volgende week, in de voorbereidingsweek. Daar kan je er wel eens naar verlangen, want het is hier maar een voorsmaak, maar daar is de volheid. Wat zal dat zijn? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik weet wel dat het oneindig veel meer is dan het hier ooit kan zijn. Het is hier maar een voorschot, een rente en daar het volle kapitaal als die terugkomt. Het is hier maar een vonkje en daar zijn het vuurvlammen des Heren. Het is hier maar een eersteling, een druiventrosje. Maar daar is het land overvloeiend van melk en honing, als hij er zelf zal zijn. Je kan er soms zo vol van zijn dat je de tijd wel een duwtje zou willen geven. Ik wou dat al zover was. En als je hart nou weer vol mag lopen van hem, hè, dan kan je er wel eens naar verlangen. Zeg nou volgende week, als de Heer nog niet teruggekomen is. Volgende week moet ik het nog doen met pasfotootje. Volgende week moet ik het nog doen met het tekenen van brood en beker. September. Maar nou hoop ik, Heere Jezus, als nou december is, dat u er dan zelf bij zal zijn. Nou hoop ik dat de volgende keer, als ik het avondmaal mag vieren, dat u er dan zelf zal zijn. Vol verwachting blijf ik uitzien. En gemeente, dat was nou ook de hoop van de eerste christenen. Die vierden het al het avondmaal. Dat was de hoop van de eerste christenen. Als er aan het eind van de avondmaalsbediening, de vroege kerk, dan stonden ze allemaal op en dan riepen ze allemaal: amen, kom Heere Jezus, Maranatha. Kom Heere Jezus, ik hoop dat u de volgende keer, dat u er dan zelf bij zal zijn. Nou, dat is één, dode herdenking. Tweede wat ik wil zeggen, dat is de viering, de deelneming, de waardige viering, de oprechte deelneming. Er staat in het gedeelte wat ik gelezen heb, zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn het lichaam des Heren, het bloed des Heren. En dan staat het voor de tweede keer, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Het gaat nu over de wijze van avondmaal vieren. Wie onwaardiglijk eet. Gemeente, hoe je het ook wendt of keert, het avondmaal is een heilig gebeuren. En die heiligheid moet er zijn en moet er blijven. Als de heiligheid weg is, is God ook weg. Dan wordt het ons zaakje. Ons avondmaal. Het avondmaal is een heilig gebeuren. Weet je waarom? Waar staat dat, dominee? Beetje flauw. Waar staat dat, dominee, in de Bijbel dat avondmaal een heilig avondmaal is? Weet je wat er in de Bijbel staat? Het is het avondmaal van de Heere. En de Heere is een heilig God. En daarom is het avondmaal heilig. In het Oude Testament zie je het al, dat de tafel der toonbroden, kinderen, waar stond die? Tafel der toonbroden, in de woestijn? Nee. In de voorhof? Nee. Waar dan? In het heilige. In het heilige. Van Gods huis. Dan gaat het over een onwaardige wijze van eten. Dat kan zijn, als het onheilig wordt. Als de tafel onheilig wordt, dat kan. En dat gebeurde ook, ook al in de Bijbel, weet u dat? Bij de Korinthische christenen. Als Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 aan de gemeente van Korinthe, dan zie je dat het daar ontaarde. Hoe dan? Nou, die gemeente in die havenstad Korinthe, die kwam samen, die broeders en zussen kwamen samen daar. En er werd er eerst naar het woord geluisterd. En daarna afloop, dan was er geen één keer in de maand koffie drinken, maar dan was er, er waren huissamenkomsten, dan was er samen eten. Samen eten. Nou, dan gingen ze samen eten. Maar ja, er waren een paar rijken, maar er waren een hoop arme, slaven die christen waren geworden. In het begin ging dat goed. Die rijken die namen wat mee voor die armen. En dan had men een gezamenlijke maaltijd, een agape maaltijd, een gezamenlijke maaltijd. En dan daarna het gezamenlijke avondmaal gevierd. Nou, dat liep op een gegeven moment uit de hand. Die rijken die waren natuurlijk veel eerder klaar met werken en die kwamen alvast. En die arme Korinthische slaven, die christen, die kwamen natuurlijk een stuk later. Wanneer ze weg mochten van hun meester. En die rijken die begonnen alvast te eten zo. En dan kwamen op een gegeven moment die armen wat later aan en er was alles op. En de een had een lege maag en de ander die had een volle maag en er was zelfs dronken. En dan moest daarna dan gezamenlijk het avondmaal worden gevierd. Dat liep natuurlijk helemaal uit de hand. Nou, en daar strijdt Paulus tegen. Nou, zegt hij, wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. In het begin ging het goed. Die liefde maaltijden. Dat samen zijn. En dat samen denken aan hun geliefde meester. In het begin ging het goed dat avondmaal vieren in Korinthe. De diaken die riep op een gegeven moment bij de overgang van een gewone maaltijd naar die avondmaal. Dan riep op een gegeven moment een diaken die riep Sancta Sanctis. Het heilige is voor de heiligen, niet voor de honden. Het heilige is voor de heiligen. En dan riep een priester Sursum Corda, de harten omhoog mensen. En dan riepen de gemeenteleden die daar zaten, Habemus ad Dominem, wij hebben onze harten op dit moment bij de Heer. En dan werd het brood gepakt en gebroken en dan werd het beker doorgegeven. Zo ging dat. Maar het ging al spoedig mis. Op een onwaardige wijze. Kan het nou ook in de Maranatenkerk? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Even goed kijken wat er staat. Wie onwaardiglijk eet en drinkt. Nou moeten we dit woord niet misbruiken om als het ware avondmaalsmijding in de hand te werken. Want heel vaak is deze tekst gebruikt van ja, ik ben zo bang dat ik mijn oordeel eet en drink. En dan kom ik onwaardige wijze aan. Dus ik blijf maar af. Of ik blijf maar thuis zelfs. Het gaat hier niet over onwaardig zijn, maar op een onwaardige wijze eten en drinken. Het gaat over je houding, je gestalte, je gedrag. En vooral je gedrag naar de broeders en zusters toe. Die armen die werden vergeten. Liefdeloosheid, het links laten liggen van elkaar. Dat was het. En dan onderscheid je niet meer het lichaam des Heren. Tussen wat nou een gewone maaltijd is en wat nou een avondmaal inhoudt. Dan ben je schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Dan laat je schuld op je. Onwaardig. Weet je, sommige mensen hebben zoveel vrees om aan te gaan, maar geen vrees om af te blijven. Dat is ook niet goed. Wie is er dan waardig? Ja, dat is eigenlijk niet de vraag wat om gaat. Wie is waardig? Als het gaat over onze waardigheid om aan te gaan, dan is het met ieder van ons gedaan. Met ieder van ons. Wat dat betreft zou ik willen zeggen, wie zichzelf nou het meest onwaardig voelt, die is nou het meest welkom. Waar de verloren zoon terugkeerde en zei, Vader, ik ben het niet waard om uw kind gedaan te worden. Stond gemeste kalf klaar, binnen. Nee, als het gaat over waardigheid, mag ik weer eens wat aanhalen van Calvijn, onze reformator. Hij zegt, de beste waardigheid die we ons voor God kunnen aanbrengen, dat is dat we tot hem komen in onze eigen geringheid. En onze eigen onwaardigheid. Dat we komen als een arme tot de milddadige gever. Moeder, kom ik arm en naakt. Ik ben te arm om te blijven zitten. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Als een arme tot de milddadige gever. Ik kom als een zieke, als een patiënt. Tot de geneesheer. Heren, mag het medicijn van brood en beker mijn kwijnend geloof herstellen. En mijn zwakke liefde versterken. Ik kom als een arme tot de gever. Ik kom als een zieke tot de milde geneesheer. Ik kom als een zondaar tot hem die mijn gerechtigheid bewerkt. En ik kom als een dode tot God die levend maakt. Nee, we steunen niet op onze eigen waardigheid, maar op de hoge waarde van het kruisoffer van de Heer Jezus. Wie mogen er nou niet aan? Nou, ik heb gezegd wie er wel aan mogen volgens het woord. Wie er een rouwkaart krijgt. Die mogen er niet aan. Ik denk dat ik eerlijk ben als ik zeg dat degenen die zich niet van harte tot God hebben bekeerd, die zijn hier welkom. Ook de huichelaars, de hypocrieten, waar het aan de oppervlakte zit, maar niet in het hart, die zijn niet welkom. Je bedriegt een ander en jezelf ook. Ik denk zelf dat ik moest zeggen, nou komt het wel erg nauw, weet je wie er ook niet welkom zijn? Ik bedoel dat niet negatief, ik zeg dat met smart in mijn hart, maar dat zijn alle gelovigen welkom? Nee. Nee. Ook de gelovigen die een onheilig leven leiden en daar niet mee willen breken, die zijn niet welkom. Ik heb wel eens gezegd op catechisatie, bij wijze van spreken moet het ook een beetje snappen. Ik heb wel eens gezegd op catechisatie, David was een kind van God, man naar Gods hart. Maar toen die vreemd ging met de buurvrouw en de buurman vermoorden en daar overheen leefde, als er in die tussentijd avondmaal was gehouden, dan had Nathan tegen David gezegd, jij bent niet welkom David, weg van die tafel, dan mag je 10 keer de man naar Gods hart zijn, maar er ligt wat tussen. En daarom staat de gemeente, ik ga verder, die op een onwaardige wijze die eten drinkt zichzelf een oordeel. Een oordeel, als je dan toch gaat dan, er staat niet het eeuwige oordeel van de verdoemenis. Maar als je dan toch gaat, je leeft eroverheen, dan haal je de straffende, tuchtende hand van God over je leven heen. En dat gebeurt in Korinthe ook. Ze gingen dronken aan zelfs. En de Heer gaf als straf dat er ziekten uitbraken. En dat er velen zwak werden en dat er zelfs mensen stierven, ontsliepen. De tuchterende hand des Heren. Het ontheilige laat de Heer niet ongestraft. Dat moet ik eerlijk tegen u zeggen en tegen mezelf. Maar sturen nou mensen zomaar weg en dan maar daar blijven zitten? Nee, er staat wat achter. Er staat en daarom dat de mens zichzelf beproeven en eten alzo. Het beste middel tegen een onwaardige avondmaalsgang is zelfbeproeving. En de bedoeling van zelfbeproeving, zelfonderzoek, daar is een week van voorbereiding voor. De bedoeling van zelfonderzoek, zelfbeproeving is, niet of ik nou wel of niet aanga, maar is hoe je aangaat. Er staat zo mooi, ieder beproeven zichzelf en dan, staat er niet, en dan kom je tot de conclusie, nou, deze keer kan het weer niet. Nee, hij beproeft zichzelf en om vervolgens te eten, alzo van het lichaam, van het brood en van de wijn. En dus de bedoeling van de proeving is aangaan, maar op een manier die God behaagt. En dat kan alleen maar door jezelf te beproeven en te breken met dingen die in de weg staan. Dat is de weg. Ik hoop dat u dat snapt. Men beproeven zichzelf en vervolgens eten alzo. Niet om af te schrikken, maar om aan te gaan op een waardige manier. En dan kan het goed zijn dat er dingen aangekoekt zijn, dat er wat dichtgeslipt is, dat er de brokken of stenen liggen op de weg naar de tafel. Tussen God en je hart of tussen de ene en de ander. En dat je zegt, dat moet opgeruimd worden. Want dat staat in de weg. En dan moet u dat doen. Zoals de Israëlieten op een gegeven moment, als ze onrein waren, dan was het de tijd dat het Pascha gevierd werd. En dan was het volk onrein en dan zei Mozes, het gaat niet door. Ja, waarom niet Mozes? Staat op de kalender, de 14e van de eerste maand, Pascha vier. Het gaat niet door. Want jullie zijn onrein. Heilig u, zei Mozes. En weet je wat ze dan deden? Dan deden ze al het zuurdeeg van boosheid en slechtheid. Al het zuurdeeg, dat moest weg. Opruimen. En zo werd heel praktisch werden de dingen weggedaan, opgeruimd. En dan kon het. En dan ging het. En dan was het ook tot je troost. Tot onze troost. Nou, gemeente, die zelfbeproeving. Ik wil weer wat zeggen. U voelt, ik loop een beetje op het scherp van de snede. Ik wil weer wat zeggen. Dat zelfbeproeven, ik bedoel dat niet als een soort zelfkwelling. Van nou ja, nou moet je maar heel de week, volgende week, van vanavond tot en met zaterdagavond, moet je naar jezelf zitten kijken en zo. Of je misschien een kenmerkje kan vinden om aan te gaan. En dan ben je aan het eind van de week te zeggen, ja, ik heb heel de week gezocht, ik heb niks gevonden. Het is geen zelfkwelling om jezelf een beetje af te pijnigen of zo. Daar is het niet voor bedoeld. Die tot wanhoop zou leiden. Weer niet. Nee, het is absoluut niet de bedoeling dat je op een gegeven moment zo tot jezelf gaat inkeren, zo jezelf analyseert en beschouwt, dat je op jezelf teruggeworpen wordt. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Nee, dat wil de Heere niet. De Heere wil niet dat wij op onszelf worden teruggeworpen, maar dat we worden neergeworpen aan zijn troon. Dat is wat anders. Ik hoef mezelf geen verlof te geven, zou ik nou wel of niet aangaan. En als ik nou genoeg bij elkaar heb gesprokkeld, ja, dan kan ik mezelf verlof geven. Nou heb ik toestemming. Want nou voel ik wat, of nou zie ik wat, of nou heb ik wat. Zo werkt dat niet. De bedoeling is niet om een gelovige op jezelf terug te werpen, maar om je neer te werpen aan de voeten van Christus. Dat is het beste plekje. Gezond zelfonderzoek gaat altijd gepaard met schriftonderzoek. Nou hoop ik simpelweg, ik zit het nou een beetje duur te zeggen allemaal, maar ik bedoel eigenlijk dit. Nou hoop ik dat je van de week, deze week, dat je een kwartier voor God neemt. Een kwartier voor God. Elke dag een kwartier voor God. Ik vind het zo mooi van de vakantie Bijbelweek, hè. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag, kregen ze donderdagmiddag allemaal een Marcus evangelie mee. Beetje in een simpele vertaling voor de jonge lui, voor die kinderen natuurlijk. En toen werd er gezegd, dan moet je elke dag 6 versen lezen. Zo praktisch, zo nuttig. Kinderen, elke dag 6 versen lezen. En dan, ja, over een paar weken, dan heet de hele Marcus evangelie uit. En dan heb je gelezen in een paar weken wie nou Jezus Christus is. Zo praktisch. Ja, een kwartier voor God, is dat nou te veel gevraagd? Een kwartier voor God. En dat je dan een kwartier, dat je nou een stukje leest, de Bijbel. En dat je zegt, Heere, wie bent u nou in dat gedeelte wat ik gelezen heb? En wat wilt u nou dat ik doen zal? Heere, wat heb u tegen mij te zeggen in dit gedeelte? Wilt u me zegenen? Wilt u me dingen duidelijk maken? Moet ik gecorrigeerd worden? Moeten de dingen misschien weg? Dat je zo als het ware jezelf onderzoekt voor Gods aangezicht. Dat je je vragen ook, je moeilijkheden. Dat je je vragen ook brengt voor Gods troon. Van Heere, ik weet niet hoe het moet. En hoe het zit. En of het wel goed zit. Dan ga er alsjeblieft mee naar de Heere toe. Voor zijn aangezicht. Met een open Bijbel als het ware op je knieën. De bedoeling van de zelfbeproeving is geen zweep. Voor mensen, dan gooi ik er eens de zweep over vanmorgen. En dan hoop ik dat er maar zo weinig mogelijk aangaan. Nee, dan kennen we elkaar nog niet goed. Zelfonderzoek, zelfberoeving is wel ernstig. Maar het is niet de bedoeling om de zweep over de gemeente te leggen. Nou, heb je het weer eens goed gezegd. Dan begrijp je me nog niet. Het is niet de bedoeling om er nou zijn rem op te zetten. Van de gaande raakt er wel heel erg veel aan zo in die Maranatenkerk. Nee, maar ik zou u zo graag in de klem willen zetten. Ik zou u in de klem willen zetten. In de klem dat je zegt van ja. Ik zou u niet aan de tafel willen preken. Maar ik zou u er eigenlijk onder willen preken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Net als die vrouw die kwam met de nood van de kind, hè. Canaanese vrouw. Dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet. En de Heer Jezus wees ze bijna af. Zo leek het. Vrouw, jij behoort niet tot de verloren schapen van het huis van Israël. Jij hoort niet tot het volk van God. En dan is het niet betamelijk om het brood van de kinderen. Dat is het. Het brood van de kinderen van God. Het brood van het volk van God. Om het brood te geven aan de hondenkus. Zo. Nou, daar gaan ze. Nee, ze gaan niet. Ze gaan niet. Ze kan niet bij de Heere vandaan blijven. Het is niet bij hem weg te slaan. En dan heeft de Heere zich gewonnen. Een vrouw, groot is uw geloof. Zelfonderzoek. Ik vind het eigenlijk overbodig, zegt er eentje. Ik vind het eigenlijk onnodig zelfonderzoek. Ik vind het eigenlijk zo, ja, dat vroeger werd er altijd zo de nadruk op gelegd, hè, dat zelfonderzoek. Denk erom, want anders dan. Ik vind dat niet nodig, overbodig. Daar ben ik niet mee eens. Dat zelfonderzoek, dat blijft nodig, erg nodig. Is dat bijbels? Ja. Er staat in 1 Korinthe 11, en ieder beproeven zichzelf. Er staat in de Bijbel in Korinthe, in een ander hoofdstuk, daar staat, beproeft u zelf of u in het geloof bent, onderzoekt u zelf. Of weet u niet dat Christus in u is? Dan bent u verwerpelijk. Beproeft u zelf. Niet iedereen mag aangaan. Niet zomaar. Waarom moet ik dan mezelf beproeven? Mensen tegen zelfbedrog. Ik zeg het dan nog maar eens een keer. Blijft zeggen. Er staat in de Bijbel, hè. Ben je er nou wel eens met je hart bovenop gevallen? Arglistig is ons hart. Bedriegelijk. Dodelijk, meer dan enig ding. Zo'n boos hart heb ik, is zo erg is het. Voor het heilig o des Heren. Als de Heere zegt tegen zijn discipelen, voorwaar, één van u zal mij verraden. Weet je waar dat zelfonderzoek nou voor nodig is? Dat je nou met schrik, dat je bang wordt voor jezelf en dat je zegt van Heere, ben ik dat nou? Als je jezelf niet kent, dan zit je daarvan, nou ja, dat zal wel een ander zijn, maar ik niet. Ik niet. Je wordt bang voor jezelf. Ik houd daar niet van, zelfonderzoek. Vind naar. Als ik mijn auto naar de APK-keuring stuur, dan denk ik, oh, dat zal dit jaar wel meevallen. Het valt eigenlijk nooit mee. Het is altijd hoger de rekening dan dag. Er zijn altijd wat meer mankementen dan ik gehoopt had dat er zouden zijn. Altijd wat meer. Maar gelukkig is er wel iemand die kan verhelpen. Weet je, zo'n zelfonderzoek is als een keuring. Ik ga naar de grote meester en ik leg mijn hart voor hem open. Ik zeg, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Onderzoek mij, Heer, en zie of er een schadelijke weg is. Kan er zomaar op zitten. Want mijn hart kan ik niet vertrouwen. Maar bij u ben ik in goede handen, Heer. Wilt u het dan verbeteren? Wilt u het aanwijzen en vernieuwen? Welke vraag moet ik mezelf dan stellen bij zelfonderzoek? Eén grote vraag. Dat is, wat dunkt u van de Christus? Daar begint het mee. Wat dunkt u van de Christus? De grote vraag, wat dunkt u van de Christus? Zelfonderzoek. Persoonlijk. En ieder beproeven zichzelf, niet een ander. Niet een ander keuren of afkeuren, maar jezelf. De heidenen die zeiden, die hadden vroeger een orakel en daar stond op, kent u zelf, ken u zelf. Er zijn beesten die hebben een oog aan de zijkant zitten, hier. Een eend die heeft de ogen niet hier zitten, maar hier. Die kijken altijd naar een ander. Maar die kunnen zichzelf niet zien, die willen zichzelf niet zien. En ieder beproeven een ander, nee, een beproeven zichzelf. Wat dat betreft zijn we oh zo weinig thuis, altijd maar aan het zwerven, weinig thuis, zelfonderzoek. En hoe meer we onszelf nou leren kennen, dat gaat samen, gemeente. Hoe meer we onszelf nou leren kennen, hoe meer we nou Gods genade gaan bewonderen. Vroeger waren er van die gezegdes, ja, een beetje cru. Ik snap wel wat ze ermee bedoelen. Een hellevaart van zelfkennis geeft een hemelvaart aan Godskennis. Hoe meer ik nou mezelf leer kennen en me verootmoedigen voor de Heer, hoe meer ik nou zijn genade ga bewonderen. Amazing grace. Voor zo'n ellendeling als ik ben. Ja. Wat dat betreft moet ik altijd denken, ja, ik lees wel eens wat, dat weet u hier en daar en overal. Wat dat betreft moet ik wel eens denken aan wat dominee van der Poel zei. Ja, die man die heeft altijd van die dingen, dat onthoud ik. Dat ja, woorden van wijze als nagelen, weet je. Dominee van der Poel, die was gevat, die man. Ad rem. Hij werd een keer geïnterviewd voor een blad als De Degen of Gezinsgids, weet ik veel wat. En toen begon die interviewer, die begon met de vraag, zegt dominee, hoe heet u nou eigenlijk? Heet u nou dominee van de Poel? Of heet u nou eigenlijk dominee van der Poel? Hij zegt, mijn naam is Modderpoel. Die man had zelfkennis. Begrijpt u? Laatste gedachte. Dode herdenking. Je hebt het over gehad. Ik heb iets gezegd over de deelneming, de wijze van viering. En de zelfonderzoek en de bedoeling daarvan. En de derde, en dat, daar eindig ik mee, dat is opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen vieren. Tot onze troost. Dat is de bedoeling. Niet tot onze schrik, tot onze troost. Voor de gelovigen, voor de aangevochten, de zwakke gelovigen. Om het geloof in hem te versterken. En daarom geeft de Heer de tekenen van zijn hartelijke liefde en trouw. Tot onze troost. Wat is dat teer van de heiland? En wat is dat het geweest de eeuwen door? Van de vroege kerk, de middeleeuwen door, de reformatietijd, de nadere reformatie, tot op de dag van vandaag. Ook bij de vervolgde christenen. Soms in de gevangenis, een klein bekertje met een klein beetje druivensap of rode wijn of een klein stukje, een kruimeltje brood. Al is het bijna beschimmeld. En zo wordt er avondmaal gevierd. Onvoorstelbaar, tot onze troost. Vroeger in de bange, benauwde tijden werd het avondmaal gevierd en is het tot troost geweest. In Rome, de catacombe christenen. In de ondergrondse gangen van Rome. Daar hebben de benauwde discipelen aan de Heer Jezus gedacht. Brood en wijn gedronken. En ze werden vertroost. In afgelegen schuren. In de tijden van de reformatie. De vervolging. Vervolgde kinderen van God. Een klein stukje ergens ingewikkeld. Een klein stukje en een klein slokje. En het werd tot troost. Ik denk aan Schotland, aan de Covenanters. Kinderen voor jullie, als laatste. Het was een jong meisje. En daar werkte de Heer in. En er was avondmaalviering, die zouden ze gaan bijwonen. Op een zondagmiddag was er avondmaalviering in Schotland. Was ten strengste verboden. Ergens in de hooglanden gehouden zo, hè, door buiten. Afgelegen plek, bossen. En dat meisje ging er naartoe. Dat was ten strengste verboden. Soldaten van de koning, die stonden overal op de uitkijk. Om die covenanten, om die protestantse christenen te vervolgen. Tegen te houden. Nou, dat meisje, dat ging er naartoe. Toen ze de hoek omging, een bocht omging, stond ze opeens oog in oog met een aantal soldaten. In de val. En die soldaten die ondervroegen haar. Waar gaan we naartoe? En dan zei ze dit. Zeg, mijn oudste broer. Die is overleden. En vanmiddag gaan we zijn testament voorlezen. Want hij heeft mij ook wat nagelaten. En ik weet dat ook mijn naam genoemd zal worden vanmiddag. En daarom wil ik erbij zijn als zijn testament wordt voorgelezen. Nou, gaat allemaal door. En ze lieten haar door, want ze begrepen het niet. En dat meisje die sprak kritisch, verborgen, maar ze sprak wel waarheid. Weet je wat we volgende week gaan doen? Onze oudste broeder is overleden. We verkondigen de dood des Heren. Christus is voor mij voor haar gestorven. En tijdens het avondmaal, tijdens die avondmaaldienst, dan wordt zijn testament als het ware voorgelezen. En dan word ik er opnieuw aan herinnerd wat hij voor mij heeft gedaan en wat hij aan mij heeft nagelaten. De Heren geven dat we volgende week zo aan de tafel mogen zitten van de oudste broeder. Amen. We gaan zingen Psalm 119 vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? wil nog een klein stukje verder lezen bij het avondmaalsformulier. We zijn gebleven bij de waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie stukken. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die eer, dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woeker, rente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en door alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover zullen we eindigen met een dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Een dienst waarin we zijn opgeroepen om tot onszelf in te keren. En om ons huis te doorzoeken. En om ons hart te onderzoeken. Heren, wat zijn er Wat zijn de wegversperringen? Wat is het zuurdeesem wat nog uit mijn leven weg moet, omdat het verhindert de volle zegen van u te ontvangen? Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. En heren, dan hebben we ook gezien waar dezelfde proeving nou voor dient. Opdat we nou tot werkelijke troost het avondmaal mogen vieren. Heren, geef ons meer zelfkennis. Opdat we in die weg van nederig te worden en klein voor u, de grootheid en de wonderbare genade van u des te meer gaan aanbidden. Hoe kleiner wij mogen worden voor u en voor elkaar, des te groter wordt u voor ons. Heren, werk het uit in ons hart. De werking van uw geest. We dragen tenslotte ook aan u op, meneer Koman, die deze week geopereerd zal worden, alweer wegens een vorm van huidkanker die weer teruggekomen is. Gedenk hem, heren, als hij een operatie zal ondergaan, en schenk hem die vrede die alle verstand te boven gaat, dat voor levende en stervende mag gelden. Uw verzoenend sterven, Heere Jezus, dat alleen is het rustpunt van mijn hart, voor tijd en voor de eeuwigheid. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17. U de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.